Wij lezen zondag 3 uit de Heidelbergse Catechismus. Vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het antwoord luidt, nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen. Hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zouden, om hem te loven en te prijzen. Vraag 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Het antwoord luidt uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag 8. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord, ja wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven de schuldvraag. En verleden week hebben wij gelet op nog eens op een gedeelte van zondag 2 en op vraag en antwoord 6. Waar de vraag werd opgeworpen of het soms Gods schuld is dat wij zo verkeerd zijn en zo boos. En het antwoord luidde, nee, God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen, in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat we hem recht zouden kennen, lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zouden, om hem te loven en te prijzen. God schiep de mens als profeet, priester en koning, dat hij met hoofd, hart en hand voor God zou leven. Vorige week heb ik benadrukt dat dat beeld van God waarin de mens geschapen werd ook een levende werkelijkheid geweest is. Die zij moesten uitleven. Zodat ik de nadruk heb gelegd, niet dat het beeld van God een ding is, iets statisch, maar dat ze zijn beeltenis zouden vertonen in al hun handel en wandel. En dat was mogelijk omdat ze in zijn deugden geschapen werden, omdat ze daarop aangelegd waren om in Gods deugden en volmaaktheden adem te halen. Daarom zou je ook die schepping naar het beeld van God, zou je het begin van de weg kunnen noemen. De weg die tot volkomen zaligheid zou leiden. Waren ze dan niet zalig? Jazeker. Maar er was nog groter heerlijkheid mogelijk. Daarvan getuigde de boom des levens, die door de Heere God ook was aangewezen en in de hof geplant. Dus het leven als kinderen God Dat was niet een gesloten cirkel, hier staan we nou. Maar dat zou nou juist bevindelijk beoefend dienen te worden door onze voorouders. Dat zij die weg zouden wandelen totdat de eeuwige volkomenheid hun deel zou zijn. Zonder beproeving, zonder dat ze ooit nog zouden kunnen vallen, om voor eeuwig vastgesteld te zijn. Dat heeft de mens nu verloren. Doordat hij uit dat licht van het aangezicht God van die deugden is uitgetreden. Nu is hij in het duister. En nu is het onmogelijk om ergens nog aan vast te knopen voor die mens. Hij kan niet meer bij God komen. Want hij is door de zonde, het ongeloof, de ongehoorzaamheid, is hij nu wel in een gesloten cirkel gekomen. Voor de zondeval was er een weg om op te wandelen. Een weg naar de volkomen heerlijkheid. Maar na de zondeval is er geen weg meer. Want de mens zit opgesloten in de cirkel van zijn zonde, zijn ellende, zijn godsvervreemding. Daarin is geen weg. Daaruit is geen ontsnapping mogelijk. Deze cirkel waarin de mens zit is zo sterk. Daar kan alleen God de mens uithalen door er zelf in te komen. Ik spreek nu naar uitwijzen van het heilige evangelie. Maar anders is het nooit meer mogelijk voor één sterveling om uit die gevangenschap, die gevangenis, uit te komen. Daarmee wil ik niet zeggen dat we de mens moeten zien als een soort slachtoffer. Want nu hij buiten God zit opgesloten, voelt hij zich daar ook nog wel op zijn gemak? Kan hij nog wel aarden ook? En heeft hij het besef niet dat hij machteloos gebonden ligt? En dat hij maar een speelbal is van zijn eigen lust, zijn eigen wil. Kijk, zo wordt ons nu voor ogen gesteld de diepte van de zonde en van de val. Het is onmogelijk om tot God te genaken. Wel vaart er soms een huivering door de mens heen, dat hij een ogenblik als een soort heimwee gevoelt, het nietige, het teleurstellende, het gebrokene van dit leven. Maar ook met dat gevoel, wat bij ogenblikken sommige geesten gevoeld hebben, daar kwam men niet terecht bij God, de bron van het leven. Al hebben ze getast of ze hem immer vinden mochten, ze konden hem niet vinden. Nu is die mens in de duisternis. Waar komt dat nou vandaan? En nu gaan we even vervolgen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aardes mensen? Je zou kunnen eigenlijk moeten lezen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aardes mensen? Als God ons dan niet zo verdorven geschapen heeft, waar komt het dan vandaan? Ja, dan komt er een eenvoudig antwoord. Dan staat er uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Het is een eenvoudig antwoord, maar er is al heel veel over te doen geweest. Hoe zit dat nou in elkaar? Hoe moet je dat nou verklaren? Nou is het altijd op zijn plaats om te waarschuwen dat een mens niet al te curieus de geheimenissen moet zoeken te verstaan. Toch wil ik er iets van noemen, maar niet als de oplossing. Het is zo wat hier staat, omdat God het zegt. En niet omdat wij het begrijpen. Of omdat wij het er misschien mee eens zijn. God heeft het zo gezegd. En dat woord van God zal of beaamd of verworpen worden in een mensenleven. Hij zal het of uit genade geloven. Dat God gelijk heeft en dat het waar is wat wij hebben horen lezen. Dat door de zonde van die ene de dood geheerst heeft door die ene. En dat die dood doorgegaan is tot alle mensen. Ook die niet gezondigd hebben in de gelijkheid der overtreding Adams. Toch gaat die dood door. Tot alle mensen. Waar komt dat nou vandaan? Is dat nou erfelijk? Is dat erfelijk? Als het zo is, er zijn daarover verschillende theorieën. Dat weet u, Luther, die dacht dat de ziel van een kind ook een lood was. Van de ziel van de ouders. En velen zijn er die dat standpunt ook hebben gehuldigd. Het Calvinistisch standpunt was dat de ziel een nieuwe schepping is die telkens door God geschapen wordt, die ziel. Zodra er dus leven ontstaat in de schoot van de moeder, dat op dat moment door God een ziel geschapen wordt. Thomas van Aquino, de grote Roomse theoloog, die dacht dat ongeveer gebeurde op de 6 weken. Dat God dan de ziel schiep in de vrucht. Anderen, ook op christelijke bodem, hebben gedacht dat God die zielen allen van tevoren geschapen had. Bij het begin. En dat God die zielen die geschapen zijn uitgeeft op het moment dat ze in zo'n beginnend mens moeten zijn. Het is allemaal moeilijk, dat voel je wel aan. Misschien is het allemaal wel veel te wijsgerig gedacht. Als we stellen dat God de ziel geschapen heeft, dan kom je voor de vraag te staan. Hoe kan die goede, heilige God een ziel scheppen die niet goed is? Daar wordt dan wel weer een antwoord op gegeven in die zin dat God door een rechterlijke daad aan die ziel zijn beeld onthoudt. Maar je voelt wel aan, geliefde gemeente, welke theorie en denkbeeld men ook huldigt. Je komt daar nooit echt helemaal uit. Want het gaat ons begrip ver te boven. Hoe wij wonderbaarlijk gemaakt zijn. En wij kunnen niet alles begrijpen. En dat hoeft ook niet. Hier staat dat die verdorven aard des mensen een wortel heeft. Een oorzaak, een wortel. En die wortel en die oorzaak, die is in de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders. Val en ongehoorzaamheid. Het was al een val toen Eva luisterde naar de slang, naar de Satan. Het was al een val eigenlijk toen ze zag naar de boom dat hij begeerlijk was om verstandig te maken. Dat was al een val. Maar die val openbaart zich in de ongehoorzaamheid. Het niet luisteren naar wat God gezegd had. Je zou zeggen, ja, daar kom je weer bij dat oude verhaal in Genesis. Waarvan velen zeggen nu, ach, dat is een symbolisch verhaal. Dat is alleen maar een verhaal om ons te laten weten dat er iets gebeurd is. Maar dat het zo gebeurd is als dat er in Genesis 3 geschreven staat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Als we maar toestemmen, er is in een grijs verleden iets gebeurd. Je voelt wel, als wij op deze weg gaan wandelen en denken, hoe we dan het woord van God verdraaien. Hoe we dan geweld gaan uitoefenen. Op het woord van God. Zo blijf je nergens. Wie zal dan uiteindelijk uitmaken wat wel echt gebeurd is en wat niet echt gebeurd is? Dan kun je wel zeggen van de Heere Jezus, ja, maar dat is niet zo. Dat is alleen maar een echt mens geweest. Die door God als zijn zoon werd aangenomen. Omdat hij zo'n goed en heilig mens geweest is. En door dat te zeggen kun je dan een heleboel andere gegevens uit de Bijbel van de tafel vegen. Nee. Hier staat dat wij terug moeten naar dat stuk historie. Naar iets wat gebeurd is. Weer haalt de wijze mens zijn schouders op en zegt, nou ja, wat is er nou gebeurd? Die verboden vrucht, die appel of wat het geweest is, is dat nou zo erg? Is dat nou de zondeval? Ja. Men vergeet dat die boom der kennis des goeds en des kwaads, waarvan ook sommigen zeggen, dat is niet waar, want God kan krachtens zijn heilig wezen geen boom der kennis des goeds en des kwaads in het paradijs neergezet hebben. Dat is onmogelijk. Dat komt omdat wij die boom van kennis van goed en kwaad uitsluitend zien vanuit een dogmatische achtergrond. En dan zeggen wij van tevoren, ja, kijk, de mens moet vallen, dat wil God. En daarom moet die bomen staan als een soort voetangel en klem waar de mens in moet trappen. En dan heeft God zijn doel bereikt. Nou weet ik wel dat God er zo ver boven staat dat die val niet buiten zijn wil is. En dat de val in het paradijs voor God ook geen verrassing geweest is. Toch ga je fout als je dat nou dogmatisch tracht te laden. Zeg, ja, die mens. Kijk, dan ben je alleen al daarin fout. Dat je eigenlijk Gods wil gaat omschrijven als een willen van de val. Dat is nou Gods wil. Maar zo is het niet. Gods wil, die val is maar een onderdeel in alle gebeurtenissen die er zijn. Die val is maar een onderdeel van het grote plan van God. God wil zichzelf verheerlijken. Hij heeft alles gebracht om zijn zelfswil. Dan kom je dichter bij een omschrijving van de wil van God. Nee, kijk, laten we het nou eens zo stellen. Je moet de mens in het paradijs zo zien dat hij zo geschapen is, dat het hem een lust is en zijn kan om God lief te hebben. En de Heere opent een mogelijkheid, en of dat nou bestaat uit een appel, uit iets heel groots of iets heel kleins, dat is maar bijzaak. Dat is maar bijzaak. Het gaat daarom dat God de weg ontsluit door zijn wil bekend te maken. En die mens heeft daardoor de mogelijkheid gekregen om bevindelijk, daar heb je het weer, die weg van gehoorzaamheid te bewandelen, dat hij God lief heeft boven alles en de naaste als zichzelf. Die boom hoeft dus voor Adam, dat maakt de duivel ervan, die boom hoeft voor Adam en Eva niet een soort klem te zijn, maar elke dag dat zij in liefde de wil van God doen, strekt het hun tot blijdschap en zaligheid. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, kinderen, hier ligt 100.000 gulden. Ja, je vervalt onwillekeurig in een voorbeeldje. Neem dat niet kwalijk. Hè? Want ik weet zelf wel dat alle voorbeelden gaan mank. Maar hier ligt 100.000 gulden en jullie mogen op 1 gulden na alles opmaken. Die 1 gulden, moet je voor mij laten liggen. Je kunt ook zeggen tegen dat kind met dat kleine rolletje dropjes of pepermuntjes, kind, hier heb je van mij een rolletje. Het is niet zo groot, maar er zitten er wel 10, denk ik, in. En dan moet je er 1 voor mama bewaren. Is dat goed? Natuurlijk is dat goed. Je voelt, het gaat niet om die 100.000 gulden. Het gaat ook niet om dat kleine rolletje. De mensen die spreken dan zo, ja, die appel in het paradijs, weet je wel, of dat er niks meer aan verbonden was. Maar je voelt toch wel, het gaat vader of moeder niet om dat pepermunt. Het gaat eigenlijk God ook niet om dat appeltje, om het zo eens te zeggen. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom, luister ik nou naar God? Ja of nee? Gehoorzaam ik hem nu in liefde en trouw? Daar gaat het om. Kijk, dat kind, dat weet je, dat is ook een kind. Een Adamskind. Je zou je dus in kunnen denken, of dat het het kind bewaard heeft, of dat het misschien aan dat laatste snoepje is gaan likken. Misschien ook wel een klein stukje eraf gebeten. Misschien heeft ze het niet kunnen uithouden. Dat het toch naar binnen gegaan is. Ja. Maar dat is dan ook een kind. Een Adamskind. Dat was in paradijs niet zo. Dat voel je wel aan. Daar was een hele hof met allerlei kostelijke vruchten. Tot spijzen om te eten. Dacht je dat Eva belang had, of Adam, bij die ene boom? Dacht je dat je die zondeval zo kunt omschrijven? Hè? Nou wilde God die appel opeten, maar dan hebben hun het gedaan. En nou is God boos. Nee, ook zo niet. Ook zo. Het ging in diepste instantie daarom. Die boom was de sleutel. En de Satan heeft het ze ingefluisterd. De sleutel om als God te zijn. Ja, meer dan God. Satan maakte van die boom de sleutel. Om niet in de weg van gehoorzaamheid en liefde, maar in de weg van opstand, van je eigen zin, je eigen wil doordrijven, die al reeds vergiftigd is geworden bij het luisteren naar de stem van de Satan. Daar gaat het dus om. Door die daad is God niet een appeltje kwijt, maar is die de mens kwijt en de mens is God kwijt. Want die daad is maar eigenlijk een gevolg dat hij innerlijk al de beslissing genomen heeft dat hij als God wil zijn en dat hij geen genoegen meer neemt met de plaats die hij als schepsel inneemt. En waarin hij gelukkig zou kunnen zijn. Eén. Daar loopt het over. En daarom is het zo ernstig dat zij gegeten hebben van die boom der kennis des goeds en des kwaads, waar ze niet van mochten eten. Want daarmee leverden ze het bewijs met dat eten. Dat ze van het spoor der gerechtigheid waren afgegaan. En dat ze zich van God wilden losscheuren. Daarom, het staat er zo eenvoudig. En toch is het zo diep en diep ingrijpend. De vallende ongehoorzaamheid aan onze eerste ouders, Adam en Eva in het paradijs. Daar is de boom gevallen. En nu kunnen die takken en blaadjes wel hard schreeuwen. Wat heb ik ermee te maken? Wat heb ik ermee te maken? Met Adam en Eva. Maar vergeet niet. Als je de wortel van de boom afhakt. Dan vallen de takken en de blaadjes ook mee. En de knoppen ook. Alles. En dat is weer het Bijbels gegeven. God heeft de mens niet als een los individu geschapen, maar hij heeft de mens als het ware als een eenheid geschapen. Mensheid. Adam en Eva vertegenwoordigen als het ware de mensheid. De mensheid is in hen, in knop, aanwezig. Dan kun je zeggen, ja waarom nou? Omdat God dat zo heeft gedaan. Omdat God die mens niet als een los individu, als een los zand, zomaar ergens neer had gestrooid. Maar dat hij in dat mensenpaar, de mensheid als het ware, wilde aanmerken. Daar kom je niet onderuit. Je kunt zeggen, ja waarom ben ik zwart? Als je vader en moeder beide zwart zijn. Of waarom ben ik blank? Als je vader en moeder zwart zijn, daar heb ik toch niet om gevraagd. Verandert het dan niet? Verandert het dan niet? Kijk, door die val en die ongehoorzaamheid zijn wij buiten God terechtgekomen. En daardoor is onze natuur, de mensennatuur, de mensenaard, zo verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Hoe moet je dat dan zien? Zit er dan ergens in die eicel of in dat zaad, zit daar ergens een soort kiem waar de zonde uit groeit? Of zit er in die ziel een gebrek waardoor de zonde naar buiten komt of ingang vindt? Ik voel, zo begeef ik mij weer op een bepaald terrein. Je zou het misschien kunnen noemen speculatief. Ik verlaat dat terrein. Mag ik het anders zeggen? In het paradijs, dat was leven met God in zijn lichtkring, in zijn deugden. Dat speelde door het hele leven mee. Want je moet niet denken dat Adam als een engel in de hemel was. Nee, hij had ook een lichaam. Hij was een mens, ziel en lichaam. Hij had ook als taak gekregen om de hof te bebouwen en te bewaren. De mens mocht dus ordenend optreden in de natuur. Er zorg voor dragen. Adam stond niet altijd te zingen. Nee, die ging ook zijn weg tussen de bomen van de hof. Hij bestudeerde de dieren en de vogels in de lucht. Maar dat alles, dat werd als het ware gedragen door de eerbied en de bewondering voor die wijze God die al die dingen geschapen had. Voel je dat aan? Je moet Adam, moet je niet zien als een man die zit ergens onder een boom, verdiept in een boek alleen maar. Maar alles om hem heen is een boek, waarin hij leest de grootheid en de majesteit en de wijsheid waarmee God alle ding schoon gemaakt heeft. Nou is die mens eruit. Ik zei, nou is die mens uit het licht. Nu is hij uit die deugden van God. Nu is die buiten. Wat moet je dan met zoiets buiten God? Waar alles gemist wordt, want buiten God is geen leven. Ik zeg, ja, maar wij leven nu ook. Ja, in hem leven wij en bewegen wij. God heeft zich, dat weten wij, niet ganselijk teruggetrokken. Maar hij heeft de aarde en de mensen in stand gehouden. Maar het gaat hier even over wat ons nodig is om in die troost te mogen leven en sterven. En dan gaat het over de waarheid, of de leugen, hoe je het noemt. Van ons. Het gaat om de gemeenschap met God. Als je dan, wat ik verleden week zei, als je dan zo'n vis op de kant gooit, dan sterft hij. Als je dan zo'n mens uit het licht haalt, waar alle goedheid uitstraalde en door hem opgevangen werd en weer gegeven naar God. Maar die echt in dat in- en uitademen, in de nabijheid van God, van zijn deugden, die daar nou stond en hij stapt daaruit, dan komt de dood. De dood, ook al leven we nog, dan komt daar de dood. Zoals die bloem, die je nog wel even in een vaasje kunt zetten, maar hij gaat ontbinden. Zoals die mens, die je nog een paar dagen boven aarde kan houden, maar dan kan het niet langer. Want diezelfde sappen, die eerst ons gezicht kleurden, die onze ogen deed leven, diezelfde sap werken dan andersom, om het verderf te bespoedigen. Je kunt niet zeggen dat de mens geen ogen meer heeft, tuurlijk. Geen oren meer heeft. Die heeft hij ook. En een mond en een hart en hersens. Hij heeft ook een wil. Maar dat alles is afgesneden van God. En nou is het juist zo erg eigenlijk dat we ogen hebben. En hersens. En handen. En een mond. Wat nou eerst allemaal dienstbaar geweest is in het kennen, eren van God, dat is nou onze ondergang. Dat is nou onze ondergang. Want wat doet de mens buiten God met zijn oren, met zijn ogen, met zijn verstand? Je zou kunnen zeggen, ja, hij is nog een mens. Inderdaad, hij is nog een mens. In die zin, alles zit er nog op en aan. Het mag dan door de zonde, minder mooi zijn. Dat we niet allemaal recht van lijf en leven zijn, zoals we dat noemen. Maar verder kun je zien dat ze mens. Maar dat is nou juist het erg. Dat is nou juist het erge. Ze zeggen wel eens, een mens is een redelijk schepsel. Dat betekent dat God hem met reden heeft begaafd. Hij kan denken. Maar dat is nou juist zo erg. Want daarom kunnen we zo onredelijk zijn. Dat voel je wel aan. Als er geen reden is, dan is een mens net als een dier, redeloos. Of als dat pronkdingetje dat op de schoorsteen staat en nooit wat doet. Maar nou die een mens is, nou is zijn verderf zo groot en zo diep buiten God. En nou is die zo verdorven, dat we alle in zonden ontvangen en geboren worden, omdat we buiten God geboren worden. Laat dit nou eens genoeg zijn. Ik kan er nog wel veel dingen van zeggen. Maar deze eenvoudige verklaring. Maar laat me dan ook de consequenties aanwijzen die daaraan verbonden zijn. Leg het alsjeblieft niet verkeerd uit. Want ik spreek nou niet hoe wij als mensen het zien. Maar zoals het erbij staat in de staat van onze ellende. Weet je wat dit meebrengt, mensen? Als je nou buiten de deur staat, in de gevangenis zit, buiten het licht geboren wordt, dan kun je van alles en nog wat doen. Maar je kunt het niet goed maken. Je kunt het niet goed meer maken. Want je bent net als iemand die op een isolatiecelletje gebracht is en niemand hoort of je vloekt of dat je tegen de muur aanbonst of dat je op je knieën valt of dat je huilt of dat je al je kleren uittrekt of dat je een hoop kleren aantrekt. Niemand hoort het, niemand ziet het. Hoogstens die met jou in eenzelfde ruimte zitten, in eenzelfde gevangenis. Dan kun je zeggen, het maakt wel verschil. Of dat je allemaal je kleren uitgooit of allemaal je kleren aanvalt. Voor die medegevangenen. Maar het gaat nou over de eeuwigheid. Wat is je enige troost in leven en in sterven? Nou is er geen troost meer. In het leven niet en in het sterven niet. In de gevangenis. Laat dat, dat de Heere dat geven, om ons daardoor ook een dieper besef te geven van de zonde. Een dieper besef van de zonde. Want als dat niet verstaan wordt, weet je wel, dan bijt de mensen eigen ergens in vast. En voor de ene is het dit, en de ander die richt al zijn pijlen daarop. Voel je wat ik bedoel? Ik heb gezien dat die meid of dat jong die heeft zus of zo. Maar dan moet je toch leren bedenken. Je mag wel wat zeggen, daar gaat het niet over. Maar je moet toch bedenken. We zijn buiten de deur. Buiten de deur. En nou die lieve jongen. Die zo trouw naar de kerk meegaat. En die akelige meid die er een schop tegen geeft. Ze zijn allebei buiten de deur. Dat is een waarheid die soms op groot verzet stuit in ons. In ons. Al zijn we rechtzinnig. Ja, maar dit en ja, maar dat. En toch. Nogmaals, ik hoop dat ik het niet verkeerd uitleg. Dit hebben wij nodig. Want dan, als het gebod zo leeft, dan zie ik pas dat ik een stervende ben. Dat mijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn voor God. Dat ik ben als het gepleisterde graf, wit gepleisterde graf, van binnen vol door doodsbeenderen. We kunnen er niet omheen. We mogen er niet omheen even. Als het gaat over deze fundamentele dingen. Dat we ten alle tijden het woord van God voor ons hebben. Wie zal een reine geven uit een onvrij? Niemand die. En dan moet je niet gelijk eroverheen praten en zeggen, ja, ja, dat weet ik wel. Dat betekent, dat is geestelijk natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar, praat er niet te gauw overheen. Want het lijkt wel of u of ik het ermee eens zijn, maar zijn we het er werkelijk mee eens gemaakt? Dat ik nooit meer mezelf in de hemel kan bidden. Dat ik nooit meer die ladder kan beklimmen. Want er is helemaal geen ladder. Dat ik nooit meer in waarheid tot God kan genaken. Dat alles wat ik doe uit eigen belang is. Zelfs en in zoverre ik daar nog enige godsdienstige overtuigingen bij kan gebruiken, is het einddoel toch altijd mijn eigen belang. Ik kan God niet meer bedoelen. Alleen mezelf. Dat is een diep ingrijpende zaak. Maar je maar niet even, ja dat weet ik wel, dat weet ik wel. Maar laat me nou eens even hierover praten. En dan komt de mens met iets aan. En hij heeft er geen erg in. Dat de Heer Jezus het meeste verdriet gehad heeft. Het meeste vijandschap. Van nette mensen. Die het niet geloofden. Dat zij en hun kinderen met die hoeren, met die tollenaar, God kwijt waren. Dat geloofden ze niet. Deugen wij soms ook niet, hebben ze gezegd. Want dat heb je op ons aan te merken. En als Jezus dan ging spreken over die dierbare wet, en de blijdschap straalde van zijn gezicht af, dan hebben ze hun woede voelen oprijzen. Want het kwam bij hen niet voort uit de blijdschap en uit de liefde. Regel op regel hier een weinig, daar een weinig. Maar ze traden niet vrolijk voort op zere wegen. En ik weet het zo, het zit er zo ontzettend diep bij een mens in. De hovardij. Er overheen stappen, al gebruikt hij het zoveel keren. O, die diepe val en bombreuk in Adam. Maar, als die er zelf bij ingesloten wordt, dan wordt het toch anders. De hand op de mond. Dan mag je misschien nog wel eens wat zeggen, maar dan zeg je eerst vooraf. Ik ben een veel groter beest dan jij. Met mij is het veel erger. Dan is de hoogheid eruit. De minachting. Want je mag wel minachting hebben. Maar dan moet je het ook voor jezelf hebben. Voor je eigen verdorven natuur. O, als dat in de ziel, door de prediking ook van dat heilig evangelie, wat duidelijker begint te worden. Dan zit je in de kerk als de allerslechtste, de laagste. Al is er niemand die dan zogenaamd een vuile vinger op je kan zetten. Want dan zie je dat je enkel vuil bent voor God. Dan kom je met mensen in aanraking in deze wereld die heilig zijn, vergeleken bij hoe jij bent. O, daarom, dat is iets dat je zegt, ja, ik weet wel, wij kunnen het niet hoor, God kan het alleen maar. Om ons hierbij in te sluiten, uit de val van mijn vader en moeder. Uit de val van mijzelf daarom. Want ik heb het ook gedaan. En ik doe het nog. Ik kies tegen God. Daarom, wat moet eruit voortkomen? Je verwacht in zo'n zwijnenstal. Daar kun je toch geen lammetje verwachten. Maar zwijnen en stank. Zo is het nou. Al in zonde ontvangen wordt. Buiten God. Weet wel, ik mag dit eigenlijk zo niet losstaand stellen. Waarom niet? Omdat die dierbare zaligmaker gekomen is. In de belofte, in paradijs. En in de ceremonie en offeranden en de profetieën en tenslotte in Bethlehem's stal. Ik moet het er eigenlijk gelijk bij zeggen. Eigenlijk moet ik dit zeggen ook. Hoe kom ik hier nou achter? Dat dit zo is. Ik moet luisteren naar het woord. Daarom, Maria, dat heilige, dat uit u geboren is, zal Godzoon genaamd worden. Want de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken, verlossen. Van hun zonde. Want er is eigenlijk geen openbaring, tenminste niet tot zaligheid, buiten de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En hoe zouden wij onze verderfelijke kwaal recht leren zien, als we daar niet de medicijnen zien die nodig zijn, de operatie, de ontzagwekkende daad van God, dat hij zijn kind, zijn eigen zoon, zijn liefste, waarin hij zijn welbehagen heeft, dat hij die overgaf aan smaad en hoon en dood en ondergang. Om ons daarheen ook te leiden. Zo erg is het nou met jou. Zo erg. Er was geen andere weg, geen andere oplossing meer. Om de weg tot God te banen. Dan dat God zelf in die kring, in die gevangenis, in zijn lieve zoon binnenkomt. Ontvangen uit de maagd Maria, in de maagd Maria. Zo. Dat hij zo de gemeenschap, dat hij zo vlees en bloed aanneemt. Dat als straks het oordeel los was, dat hij het kan dragen, omdat hij erbij is. Omdat hij er is in dat huis, in die gevangenis, in die stal. Daarom. Kijk, dat middel moet verkondigd worden, mag verkondigd worden. Of dat ik zou weten. Nou is er uit de val en ongehoorzaamheid nooit meer één groen grassprietje te verwachten. Nooit meer iets te verwachten dat God gerechtigheid toeschrijft. Nou kan het alleen maar van de andere kant komen. Ongedacht, ongevraagd. God, geopenbaard in het vlees, die wederom mensheid in die tweede Adam aanneemt, opdat hij zou zijn het hoofd van een zoveel beter verbond, het hoofd van de nieuwe mensheid. O, wat wonderlijk groot. Wij, zo verdorven en gans onbekwaam. Tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Ook om hem te doden. Tot alle kwaad genegen. Om Hosanna te roepen. En om kruist hem te roepen. God. Kom toch in Christus als een lam dat de zonde der wereld op zich neemt. Nou kunnen wij elkaar niet meer zalig maken, maar het hoeft ook niet. Het hoeft niet. Nou kunnen wij onze kinderen niet meer redden, maar het hoeft ook niet. God heeft bij ons wat groots verricht. Als we dat eens gaan zingen. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Want hij heeft de deur open gedaan. En hij is binnengekomen. Arm. Een heiland. Al zo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand. Bespuwd. geslagen. Hij kwam binnen. Hij werd tot zonde gemaakt. En daar vallen de klemtonen. Opdat hij zulk op zijn schouders zou nemen. Mee zou dragen door dood en graf heen. En die cirkel die gevangenis zou openbreken. Ja, de gevangenis gevankelijk zou voeren. Ja, uw leven, zegt de apostel, is met Christus verborgen bij God. En wat we nog in de gevangenis dan zouden zitten, dat is van tijdelijke duur. Want de laatste boeien en banden worden gebroken. Ach, dat we er iets van mochten leren, het is allemaal ten dele. Ik weet het wel. Je kunt er nog geen uurtje over denken en ik kan er geen uurtje over preken, bij wijze van spreken. Maar iets daarvan, dat het als een pijl in ons hart mocht ingaan. En ligt er dan niet zoveel rumoer bij, dat hoeft niet. Maar als God het dan maar weet, hoe je stilletjes bij hem getrokken bent, al zie je het misschien niet zelf, om te zeggen, o God, wat ben ik toch een rampzalig schepsel. Ik heb geen gevoel meer voor u. Ik heb geen liefde meer tot u. Ik heb geen geloof meer in u. O Heere God, zou u mij nog willen hebben? Zou u mij nog zalig kunnen maken, willen maken? Want hij is zo getrouw als sterk. Hij is sterker dan die sterke huisbewaarder die de grendels er goed op houdt. En die ons met ijzeren boeien en koperen ketenen gevangen houdt. Hij is de sterkste. Amen.